Welkom dames en heren, jongens en meisjes bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van NL Korfbal. Vandaag aflevering 8 van de Sunday Night Roundup. We gaan het hebben over natuurlijk speelronde 8. We hebben het nog eens over de spreiding van de Korfbal League wedstrijden. Er is bericht van het KNKV over het eventueel hervatten van de competitie. En we hebben het over de rol van de juryvoorzitter. Aan het einde blikken we natuurlijk ook weer vooruit op speelronde 9. En dat doen we vandaag met Jacco van den Boogaard, Wilco van den Bos en Teun-Jan Kootstra. Mannen, fijn dat jullie erbij zijn weer.
Ja, dankjewel.
Wilco, zou jij jezelf, en je bent er al een keer bij geweest, maar zou jij ons voor onze gasten toch nog een keertje voor willen stellen?
Ik ben Wilco van den Bos. Ik ben bondscoach van Duitsland. Voormalig speler van DVO, coach van DVO en coach van een heleboel clubs. Regelmatig te horen als analist bij verschillende wedstrijden.
Top, dankjewel. Teun-Jan, zou jij hetzelfde nog eens willen doen?
Ja, uiteraard. Teun-Jan Kootstra, ik ben voorzitter bij de korfbalvereniging AVO in Assen. En ben daarnaast veel al bezig in de arbitrage. En heb tot een paar jaar geleden nog met Peter van der Terp aan de kant gelopen.
Hartstikke fijn, dankjewel. Dan gaan we snel beginnen, want we hebben een hoop te bespreken. We beginnen natuurlijk met de wedstrijden van speelronde 8. En waar in Pool A ook dit weekend een wedstrijd verplaatst werd. Blauw-Wit KZ ging helaas niet door. Door te veel coronabesmettingen en quarantainegevallen bij Blauw-Wit. Die wedstrijd is verplaatst naar 1 februari. Een wedstrijd die wel doorging was Dalto LDODK. En Teun-Jan, dat was misschien wel de leukste wedstrijd van het weekend.
Nou, dat was een hele leuke wedstrijd. En zeer de moeite waard om die via Icons nog eens een keer terug te kijken. Want het was daverend. Heel veel mooie doelpunten. Ook heel veel leuke blokjes trouwens. En we zagen een Dalto wat aardig aftrapte. Zeker in het begin met de dames. Die waren aardig op scherp. En eigenlijk wat onverwacht kwam Dalto op 6-2 voorsprong. Aan beide kanten veel verdedigende druk. Dus het spel was behalve goede aanvallen, maar was er vooral verdedigend ook veel te genieten, moet ik zeggen. Marjolein Kroon en Lotte Keuning hielden elkaar aardig bezig, maar konden elkaar niet van het scoren afhouden, want die hebben met z'n beiden in totaal 15 doelpunten neergezet. De wedstrijd liep heel mooi door voor Dalto, want het ging 4-7-4 naar 12-7. Dalto had met name eerste helft niet altijd het geluk mee met de arbitrage. Op 12-7 werd bijvoorbeeld een keer onterecht gefloten voor doelen na snijden. Waarbij mijn stelling is dat de verdediger tot dat snijmoment wel echt in verdedigde positie moet staan. Dat ging in deze wedstrijd niet goed. En in de wedstrijd van Van der Lucht en Voskamp, waar we zo vast nog even op komen, zie je dat ze dat juist wel heel goed aanpakken. Dus Dalto had in ieder geval daar niet het geluk. Met 14-9 ging men de pauze in. Ja, en dan voel je eigenlijk wel een mooie stunt aankomen. Maar we kennen LDODK natuurlijk ook. En onder leiding van Marjolein Kroon, die uiteindelijk 10 keer scoort. En voor LDODK helaas niet de 11e op het eind. Maar kwam LDODK toch nog weer terug. Het werd op een gegeven moment van 25-21 werd het heel spannend op het eind. En heel langzaam ging men naar 27-26 toe. En toen ging de laatste minuut nog in. Nou, wat ik al zei, Marjolein Kroon had daar nog een hele aardige kans om de wedstrijd gelijk te trekken. Dat was ook wel het maximale wat men eruit had kunnen halen. Maar Dalto won en ik denk ook terecht. Prachtige wedstrijd neergezet. En echt genieten voor de neutrale en minder neutrale kijker. Behalve als je uit Gorendijk en Terbispel komt allicht.
Ja, en dat kunnen zomaar. Er werd al een hoop over geschreven inmiddels op social media, Jacco. Kunnen wel eens hele dure punten zijn die LDODK hier laat liggen?
Ja, voor de LDODK wordt het nu echt heel lastig. Want die hebben een negatief onderling resultaat tegen KZ.
Klopt.
En eigenlijk betekent dat LDODK uit de laatste twee wedstrijden gewoon 4 punten moet halen. Hè? En ze krijgen Fortuna nog. Ja, dat gaat heel lastig worden.
Ja, dat wordt een spannend vervolg nog die laatste 2-3 wedstrijden. Misschien ook wel een onverwacht vervolg voor veel mensen. Het kan natuurlijk nog alle kanten op, maar... Ja, mocht LDODK die kampioenspool toch missen, zullen veel mensen dat niet op voorhand verwacht hebben.
Ja, en we krijgen nog een situatie. We gaan het straks nog even hebben over de rol van de jurytafel en de juryvoorzitter. Maar ik denk dat ook in deze wedstrijd was te zien dat daar nogal een opmerkelijke rol voor de juryvoorzitter was. En dat was niet per se in het voordeel van Dalto op dat moment.
Daar gaan we straks zeker nog even op terugkomen. Dan gaan we nu door met de tweede en ook meteen laatste wedstrijd in Pool A. Tussen Fortuna en KCC, een 28-19 overwinning. Wilco, jij was erbij. Was het gat ook echt zo groot als de uitslag ons doet vermoeden?
Nee, dat was zeker niet zo. Aan het eind wel. En dat is ook papier zo. En aan het eind is het ook terecht. Maar in het begin was dat zeker niet zo. Twee coaches vooraf op de wedstrijd die open de strijd aan willen. Ook volle bak willen spelen. En echt willen oefenen en leren met elkaar. En ja, met name KCC wat echt vol eruit gaat. En dat er heel erg goed doet. En ja, die hebben natuurlijk een hele mooie ploeg. Het is een mooie stijl bij elkaar. Talentvol, jong en zit veel toekomst in. En dat hebben ze gebruikt om te leren tegen Fortuna. En ja, tegen de beste van de wereld op dit moment, denk ik. Daar volle bak spelen en leren is denk ik het mooiste en beste wat je kan doen. Nou, dat geeft Fortuna natuurlijk ook de mogelijkheid om echt lekker te spelen. Eén steady vak natuurlijk met Thomas Rijgersberg. Overigens een erg mooie rol gisteren. Zelfs scorend van buiten. Topscorer in zijn vak naast Fleur en Nick van der Steen. Nou, uitzonderlijk. Prachtig. Mag hem heel graag zien. Hoop dat hij nog lang blijft spelen. In het andere vak met Mick, Harjan, Celeste en René van Ringel, daar heb je natuurlijk een bak kwaliteit. De afstemming was daar niet altijd even helder. En Art gaf ook aan, ja, we spelen daar echt te snel, te hard, zonder te veel overleg. Nou, ja, weet je, aan de ene kant was dat voor mij ook wel mooi. Want ja, ik heb Mick ook een goals zien maken. Nou, fantastisch. Daar ruikt echt de kwaliteit van af. Zo mooi is het in de alley-oop in de lucht. En ja, Hayan Visser die het later ook nog doet. Maar goed, waar we een VAR momentje hadden. Nou, uiteindelijk was het juryvoorzitter. Komt later nog terug. Ze hebben het inderdaad in de rust teruggekeken als VAR moment. En het was buiten de tijd. Het was gewoon waarneembaar. Nou ja, goed, dat is heel mooi. Ja, een KCC wat het gewoon heel goed doet en heel mooi speelde. En uiteindelijk in de rust, ja, valt het allemaal nog wel mee en kunnen ze nog best meedoen. Alleen, ja, één ding is ook helder. De cijfers, ja, die waren toen al duidelijk. KCC zat op een procentuele score van 33%. Dat is natuurlijk echt waanzinnig hoog. Dat hou je niet vol. Nou, dat blijkt ook. En ze hebben heel mooi doorgespeeld. En aan het eind hebben ze wat gespaard. De wedstrijd liep aan het eind natuurlijk wel een beetje uit. En Fortuna wint hem uiteindelijk wel met erg veel. Nou, ik had op voorhand had ik gezegd 28-20. Nou, het werd 28-19. Nou, ik moet zeggen, ik heb genoten. Een prachtige wedstrijd gezien. Alle complimenten aan KCC. En ja, Fortuna, prachtig gedaan. Ik denk dat ze weer een hele stap gemaakt hebben naar de duidelijkheid waarin ze straks nog beter kunnen spelen. En echt strijden moeten. Ik heb ervan genoten. Het was een prachtige wedstrijd.
Kijk, dat is fijn. Ik denk met jou ongetwijfeld nog heel veel meer neutrale kijkers. Maar natuurlijk ook mensen van Fortuna die hen hebben zien winnen. We gaan door met Pool B. Want daar hebben we een wedstrijdje extra te bespreken. Afgelopen dinsdag zou Top DVO ingehaald worden. Maar ja, door de coronaperikelen daar werd die nog verplaatst. Naar volgende week, dinsdag. Dus over 2 dagen alweer. Woensdag werd er wel ingehaald. Oost-Arnhem Groen-Geel. Thuis in Wormer won Groen-Geel 19-15. Nu was het met 26-27 een hele andere wedstrijd, Jan.
Ja, vooraf, ik heb me ook al eens een keer heel kritisch uitgelaten over Oost-Arnhem. En dat hebben ze afgelopen midweek, daar hebben ze een goed antwoord op gegeven, zullen we maar zeggen. Want het was echt een mooie pot korfbal. Ja, Groen-Geel die heeft gewoon de hele wedstrijd gewoon achtergestaan. En heeft alleen maar op één moment voorgestaan. Hè. Dat was 12 seconden voor tijd. Dus dat is erg zuur voor de thuisploeg Oost-Arnhem. Maar moet wel gezegd, die hebben aan het begin van de wedstrijd gewoon wel echt controle genomen. Hè. Via 4-0 eerst en 7-1. Heel knap gespeeld. En volgens mij wist Groen-Geel het echt even niet te vinden daar. Het was ook een heel goed schotpercentage in het begin bij Oost-Arnhem. 34%. En we werden getrakteerd op ook daar prachtige goals en blokjes. Nou, en dan haal ik die wedstrijd van Sonnet er even bij Dalto. Dan zie je toch dat ook deze ploegen echt hele mooie wedstrijden kunnen neerzetten. Nou, en ja, liep 4-7-4, 15-11, ja, 23-18. En dan denk je, 23-18, dat spelen we uit. Nou, dat leek ook Arnhem ook goed te gaan doen. Maar de laatste 10 minuten heeft hun enorm genekt. Ze hebben volgens mij maar één goal gemaakt in die laatste fase van ruim 10 minuten.
Ja.
En ja, dat was te beperkt. Ja, nog een Martin Koever die een paar keer mooi invalt. Maar ja, de man van de wedstrijd, moet ik zeggen, was toch wel Terrence Giemink. Die in totaal 6 keer scoort. Maar ja, meest belangrijk, hij was de man die 12 seconden voor tijd groen-geel op voorsprong schiet. En daarmee de punten ook meeneemt naar Wormer.
Hij liet daarmee nog maar eens zien waarom hij dit seizoen toch is gekozen in Team NL.
Zo, absoluut, ja.
Dan gaan we door met de wedstrijden die dit weekend gespeeld zijn. Top PKC op voorhand natuurlijk een heuse kraker. Misschien dit seizoen wat minder. Hè, we weten allemaal hoe de topper inmiddels voor staat. Maar Jacco, 14-17, dat hadden we van tevoren niet verwacht, denk ik.
Nee, absoluut niet. Zeker niet omdat het de vorige keer tussen beide ploegen 35-18 werd.
Precies.
PKC. Ja. Ja, top had een plan en dat werkte.
Ja, dat kun je wel stellen, ja. Want uitverdedigen in de Korfbal League, dat zien we toch niet zo vaak?
Nee, en daar werd alle energie ingestoken. Inderdaad, bij het uitverdedigen, maar ook bij het verdedigen. Ja, PKC kwam nauwelijks onder die druk uit. Scoorde zodoende maar weinig. Ja, Top scoort zelf ook al het hele seizoen erg moeilijk. Zodoende werd het een wedstrijd met weinig doelpunten. Ja, halverwege de tweede helft komt Top voor het eerst op voorsprong. Dat was meteen een gaatje van 2, 13-11.
Ja.
Ja, op dat moment spelen ze echt wel op de toppen van hun kunnen. Je zag wel dat ze eigenlijk niet nog beter konden. Ja, PKC heeft dan een bredere selectie. Want daar kwam na rust Laurens Leeuwhoek van de bank. Halverwege de tweede helft ook nog Brett Zuidwecht en Marijn van der Goorberg. Dan heb je dus 2 internationals die invallen en een oud-international.
Ja.
En dan van der Goorberg valt ontzettend goed in met 2 goals en 2 assists. Zuidwecht met een goede bijdrage. Ja, en dan buigt PKC hem toch om. Van 13-11 naar 13-17. Ja, Top deed het erg goed, maar scoort uiteindelijk toch weer te weinig om te kunnen stunten.
Ja, en dat is een beetje het verhaal misschien wel van Top, hè, deze competitie tot nu toe. De minste goals ook in de pool. En een lage afrondingspercentage uiteindelijk met 14 goals.
Ja, ze hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld, hoor. En,
ja, zeker.
Ik kan me voorstellen dat ze met vertrouwen naar de wedstrijd tegen DVO gaan. Want over 2 dagen inmiddels moeten ze dus alweer.
Klopt.
Moeten ze wel meer doelpunten maken.
Ja, dat is wel noodzakelijk, denk ik, voor Top. We gaan kijken dinsdag natuurlijk of zij dat gaan doen. Zij mogen dinsdag aantreden tegen DVO. Dat gisteren 28-22 won van Groen-Geel. Maar Wilco, dat ging niet zo makkelijk als de eindstand uiteindelijk doet vermoeden.
Nee, dat ging zeker niet zo makkelijk. Ik moet zeggen, ik kwam thuis in de rust. Of tenminste net voor de rust. En toen zag ik het spel. En toen in de rust de statistieken. Ja, die spraken boekdelen. Ja, Groen-Geel 42 pogingen, 14 goals, 33% afronding. DVO 64 pogingen, 22 pogingen meer. 11 goals, 17%.
Ja, dat is een best verschil.
Dan weet je dat bij elkaar gaat komen. Of dichter bij elkaar gaat komen. Tenminste, normaal gesproken. DVO speelde het stuk wat ik gezien heb. Ik heb vanochtend natuurlijk weer teruggekeken. Een bevestiging gekregen dat DVO gewoon niet zo goed speelde. Nee, was ook niet zo goed. Zag er ook naar uit dat er een aantal mensen de energie misten. De scherpte misten. Misschien de uitdaging wat klein. Maar aan de andere kant, de coronagevallen, misschien hebben die ook wel, ja, veel invloed gehad. Ik heb geen idee, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet zo heel veel uit, maar DVO was er niet. Nou, in de tweede helft zijn ze ook nog niet helemaal aanwezig. Uiteindelijk komen ze dan wel op 17-17. Dat moment neemt ook Groen-Geel toch weer een gaatje naar 18-20. Maar ziet het spel er inmiddels anders uit. DVO gaat wisselen van vak met heren, wisselt wat. Brengt echt nieuwe energie. Ook wat wissels in verdedigingen. Door Menno wat rust te geven in de verdediging. Ja, en ik moet zeggen, Menno maakt het dan ook wel gewoon heel erg knap af. En doet dat erg goed. Ja, aan de andere kant, Groen-Geel doet dat ook niet meer zo goed. Het is, Groen-Geel is op. Het lijkt wel of het klaar is. Dat lijkt ook, want de laatste 10 minuten is het 10-2 voor DVO. Nou, dat zegt eigenlijk al meer dan genoeg. En laten we niet vergeten Gert-Jan Meerkerk. Want ja, met alle respect, maar 39 pogingen nemen, 13 goals maken, 33% afronden met zoveel. Ja, fantastisch. Echt, ja, als je hem dan ziet, dan denk je bij jezelf, de kleine man kan heel erg groot zijn. En dat heeft hij laten zien. En ja, dan is hij ook bijna niet te verdedigen, denk ik. En DVO zal weer verder in vorm moeten komen. Wint deze. Nou, afsluiten denk ik dat ze doen. Groen-Geel kan eruit leren dat ze gewoon toch meer energie moeten overhouden aan het eind. Nou, DVO zal weer opnieuw moeten starten. Top dinsdag zal weer een zware kluif worden voor ze. Want ik weet niet hoe ver ze zijn of ze alweer fit genoeg zijn. Maar ja, dit soort wedstrijden winnen, terwijl je niet echt goed speelt, wat ze dan eerder gebeurt ook. Dat geeft aan dat DVO echt dit seizoen echt een grote stap gemaakt heeft. En nu ook echt bij de top hoort. Gert-Jan gaf het na de wedstrijd bij NOS aan. Ja, dit soort wedstrijden hadden we vorig jaar verloren. En ik denk dat het ook zo is. DVO heeft een grote stap gemaakt en wint terecht. Maar Groen-Geel had het moeilijker kunnen maken. Maar het was op aan het eind. Ja, de laatste 10 minuten 10-2 is denk ik ook wel heel duidelijk.
Ja, en komt dat dan misschien ook omdat Groen-Geel toch ook die doordeweekse wedstrijd in Arnhem heeft gehad?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Want ja, weet je, dat hakt er wel in. S'nachts weer terug. En laten we eerlijk zijn, die wedstrijd was tot de laatste seconde spannend.
Ja.
En het energieniveau daar was natuurlijk waanzinnig hoog. En ja, dan valt het niet mee om een paar dagen later weer volle bak te spelen. Nee, dat is moeilijk. Absoluut.
Nou, hopelijk voor Groen-Geel krijgen ze daar deze week weer ietsje meer rust, zodat ze er volgend weekend weer staan. Want dat zullen ze nodig hebben. De laatste wedstrijd dan, die we gaan bespreken, was die tussen DOS 46 en Oost-Arnhem. Uiteindelijk een 17-12 overwinning. Een heel ander Oost-Arnhem, Jacco, dan dat we afgelopen week zagen.
Ja, nou, ik hoor, het gaat net even over het feit dat Groen-Geel die door de weekse wedstrijd in de benen had. Nou, dat had Oost-Arnhem overduidelijk ook. En, niet alleen in de benen, maar volgens mij ook in het hoofd. Hè? Want die hebben natuurlijk woensdag heel lang zicht gehad op punten. Ik hoorde Teun Jan ook zeggen, goede wedstrijd speelt. Maar ja, uiteindelijk gaat het om wedstrijden winnen. Het is natuurlijk een enorme domper. Als dat dan uiteindelijk toch niet lukt, nou ja, dan moeten ze gisteren tegen DOS. Ook niet heel lekker in vorm. Nou, het was geen beste wedstrijd hoor. Ik heb me niet vermaakt. 11-5 bij rust. 17-12 eindstand. Oost-Arnhem kan geen moment los. DOS, nou ja, die hadden weliswaar een week niet gespeeld. Maar toch, ook een hele teleurstellende wedstrijd achter de rug, hè, tegen DVO.
Ja.
Die ze, ook al deed DVO dat heel erg goed, eigenlijk gewoon hadden moeten winnen. Gezien het feit dat ze toch al voor stonden en dat DVO toen 4 basisspelers miste. Dus nou ja, ook gisteren geen moment groots gespeeld. Maar het was wel goed genoeg voor 2 punten.
En dat is voor DOS in deze fase, denk ik, wat telt.
Ja, alleen DOS gaat in deze vorm ook niet zomaar van Groen-Geel een top in, hoor, de komende weken.
Nee, dat denk ik zeker ook niet. Dat wordt nog wel spannend, hoe dat zich gaat ontwikkelen in die pool. Het leek daar toch allemaal heel duidelijk op voorhand misschien, maar dat kan toch zomaar nog eens heel spannend gaan worden.
Nou, wat sowieso, en als DOS het gaat halen, ze hebben de wedstrijden tegen DVO en PKC hebben ze al gespeeld, dan gaan ze sowieso met 0 punten naar de kampioenspool.
Ja, en dat is geen hele lekkere instelling.
Nee.
Ja, hele lekkere start natuurlijk daar. Maar we gaan eens kijken of ze daar gaan komen. Dan weten we over een week of 2 weten we daar in ieder geval meer over. Wij gaan verder met het volgende puntje op onze agenda. En dat is de spreiding in die Korfbal League. Het lukt toch tot op heden niet om die wedstrijden zo gespreid te kijken. Dat zoveel mogelijk korfballiefhebbers zoveel mogelijk wedstrijden ook gewoon live kunnen kijken. En Jacco, jij wilde daar wel graag nog even iets over zeggen.
Ja, dit is eigenlijk het onderwerp van Joris.
Ja, die is er niet. Dus dan
maar die is er niet.
En,
ja, dus dit is nu aan mij om een oproep te doen, zeg maar.
Ja.
Nee, we roepen daar al weken om. Hè? En niet alleen wij hoor, want er wordt veel over gesproken op social media. Lees je daar heel veel over. Nou ja, het is aan de clubs om dat te regelen. Nou ja, de wedstrijden die nu gepland zijn, die worden allemaal, of bijna allemaal gespeeld op de tijdstip die was afgesproken.
Ja.
Maar ja, de eerste fase zit er bijna op. Dus over een week of 2, dan weten we welke ploegen naar de kampioenspool en naar de degradatiepool gaan. Ja, dan zou ik inderdaad de clubs op willen roepen. Grijp nou de start van die tweede fase aan. Om op het moment dat je dus alle wedstrijden gaat plannen, om dan inderdaad wel zo goed mogelijk te gaan spreiden. En dan zou ik zeggen 4 wedstrijden op zaterdag. Dus om 3:30, 5:00, 6:30 en 8:00. En 2 wedstrijden op zondagmiddag. Wel graag de zondagavond vrij houden, want dan moeten wij een podcast maken.
Ja, dat laatste is natuurlijk wel essentieel. Dat is heel belangrijk. Wilco, wat vind jij daarvan? Ben jij het ook eens, in dit geval met Jacco, maar ook met meerdere mensen die zo graag die spreiding willen?
Ja, dat weet je al, want ik heb dat gisteren al verteld, ook bij Fortuna.
Ja.
Ik ga nog een stapje verder. We zitten in de beslissende fase van de kampioenspoel en de degradatiepoel. Niet wachten, nu doen. En ga dat nu vast verzetten, want ja, dan kunnen we straks met z'n allen daarvan genieten. En hebben we nog betere kijkcijfers. Laten we onze sport verkopen. We kunnen dat heel goed verkopen. We hebben een product dat fantastisch is. Het zit een spannende fase straks. En dan kunnen we straks onze eigen mensen niet eens laten kijken, omdat het allemaal tegelijk is. Ik moet zeggen, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. We moeten dat gewoon eigenlijk vanaf aanstaand weekend gewoon regelen.
Ja, heeft dat dan ook te maken met een stukje professionalisering van de sport?
Nou, we spreken er natuurlijk al jaren over. Hè? Want we zijn al jaren aan het lobbyen om op vrijdag al een nieuwe wedstrijd te hebben op de vrijdagavond. En op die manier op de zaterdag en de zondag te zorgen dat we het hele weekend door plannen. Zodat we dat ook gewoon onze sport laten zien. En ik moet zeggen, ik ben er ook een grote voorstander van. En willen we dat professionaliseren? Willen we spelers ook een meer professionele status geven? Ja, dan moet je daar ook voor zorgen dat dat gaat gebeuren. Maar moet je ook die spelers wel faciliteren dat ze dat kunnen. En dat ze ook op de vrijdag bijvoorbeeld vroeg kunnen spelen, omdat ze ook gewoon de faciliteiten hebben om dat te doen. Nou, aan de topclubs is dat prima voorbehouden en ik denk dat je dat ook prima kan regelen met elkaar.
Dus bij deze nogmaals een oproepje aan de Korfbal League clubs. Zorg voor spreiding van die wedstrijden, zodat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat iedereen kan genieten van al het mooie en spannende dat er nog aan gaat zitten komen.
Nou, komend weekend begint het er al een beetje op te lijken. Hè?
Klopt, maar dat is denk ik meer toeval dan dat de clubs daar echt een actieve bijdrage aan geleverd hebben. Ja. Maar het is in ieder geval fijn dat we komend weekend een hoop kunnen kijken.
Yes.
Luna, ik wil daar nog wel even een opmerking maken. Want er wordt regelmatig toch wel de vraag gesteld van waarom wordt er niet veel meer op zondag gespeeld?
Ja.
En misschien is het goed om toch even uit te leggen hoe dat zit. En dat heeft een historische oorsprong.
Ja.
We hadden vroeger, heel vroeger, hadden wij 2 korfbalbonden in Nederland. Namelijk de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond en de Christelijke Korfbalbond. Die zijn in 1973 gefuseerd in het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, zoals we dat nu kennen, het KNKV.
Ja.
Daarbij werd afgesproken dat de clubs die bij de Christelijke Korfbalbond hoorden, niet op zondag hoefden te spelen. En dat geldt nog steeds. En op het moment dat een zaterdagclub tegen een zondagclub speelt, dan geldt dus de afspraak dat de zondagclub zich aanpast en dat er op zaterdag gekorfbald wordt.
Okay.
En wel kunnen clubs er vrijwillig voor kiezen, de zaterdagclubs, om hun selectieteams op zondag te laten spelen. Top doet dat als inderdaad wordt gevraagd om een uitwedstrijd op zondag te spelen. TVO heeft de achterban geraadpleegd en doet het voorlopig niet. Dalto heeft de achterban ook geraadpleegd. Ja, die uitkomst die ken ik niet. PKC doet het ook nog niet. Maar goed, het onderwerp is wel in beweging hoor. Want bijvoorbeeld bij DVO zou het 20 jaar geleden niet eens bespreekbaar zijn geweest. Ik denk dat Wilco dat wel kan beamen.
Nou Jacco, ik kan je dat beamen, want ik weet zeker hoe dat zit. Ik ben zelf ooit geselecteerd voor het Nederlands team om een wedstrijd te gaan spelen in Engeland op zondag. En ik mocht niet mee met het Nederlands team, want wij speelden op zondag. En
precies.
Als speler werd je verboden om mee te gaan.
Precies.
Bij DVO is dat nu nog niet doorgrondelijk. We weten het van PKC ook, hè, dat mensen finales speelden en voor zaterdagavond opgehaald moesten worden om te zorgen dat ze bij die finales op tijd thuis waren voor de zondag.
Sterker nog, Wilco,
ja.
PKC heeft eind jaren 90 een Europacup laten lopen omdat de finale op zondag werd gespeeld.
Nee, dat klopt. Dat is heel helder. En ik moet zeggen, die principiële zondag-zaterdagverenigingen, ik snap dat helemaal. Alleen we hebben natuurlijk ook heel veel zondagverenigingen die tegenwoordig kiezen om zaterdag te spelen. Vind ik dat op zich helemaal prima. Maar dat wil niet zeggen dat je zaterdag allemaal om 8:00 moet spelen. Je kan ook gewoon om 3:30 spelen, om 5:00 en om 6:00. En dan kunnen we genoeg spreiding maken dat mensen gewoon kunnen kijken. En de vrijdagavond kun je er nog bij betrekken. Nou, dus ik zou zeggen, ja, principiële bezwaren om op zondag te korfballen, respecteer die. Laat dat zo. Maar we moeten wel verder ontwikkelen om te kijken of we straks inderdaad met de zaterdagclubs wel naar de zondag kunnen. Ja hoor, dat moet ook gewoon kunnen. Alleen, ja, misschien zijn we nog wat snel.
Wie weet, past dat zich in de toekomst? Is dat over een aantal jaar weer heel anders? We gaan eens kijken hoe dat gaat in de toekomst. Voor nu dus maar toch nog een keertje de oproep. om zoveel mogelijk te spreiden. Dan gaan we door met het volgende onderwerp en dat was de rol van de juryvoorzitter. Want Jan, jij bent er natuurlijk weer bij als oud scheidsrechter, dus daar maken we graag gebruik van jouw kennis wat dat betreft. Ja, bij Dalto LDODK gebeurde iets opmerkelijks. Kun jij ons daar wat meer over vertellen?
Ja, dat kan ik. Er zijn twee wedstrijden dit weekend geweest waar wat een opmerkelijke rol was. In ieder geval bij Dalto LDODK was de situatie dat het schot plaatsvindt voordat de schotklokzoemer gaat. Maar de bal ook zo'n beetje bij de korf is op het moment dat die zoemer gaat. En op het moment dat dat gelijk is, hè, naar een redelijk natuurlijke waarneming, dan geeft de scheidsrechter altijd het teken van de vuist omhoog. En je zag in deze wedstrijd ook duidelijk de scheidsrechter aangeven van we gaan door, dit is goed. Misschien had hij nog duidelijker zijn vuist ook even omhoog kunnen doen, maar het leek voor hem dat er ook geen twijfel was. Waar vervolgens de jurytafel, de juryvoorzitter ingrijpt met de zoemer, dan moet het spel worden stilgelegd. Daar geeft de juryvoorzitter aan dat dat een onjuiste beslissing is. En wat het lastige hierbij is, ik denk dat als je als juryvoorzitter ingrijpt, je mag de scheidsrechter advies geven. Je bent met z'n drieën, hè, dus de twee scheidsrechters en de juryvoorzitter zijn echt de jury van de wedstrijd. Maar als je iets gaat adviseren, moet je eigenlijk wel 200% zeker weten dat jij een betere waarneming hebt dan de scheidsrechters die op dat moment in het veld staan. Je zou kunnen zeggen, bij de situatie waarbij de buzzerbeater bij die ene wedstrijd uiteindelijk niet wordt meegeteld, dat de juryvoorzitter misschien nog een beter zicht heeft op de schutter, hè, wat daar heel belangrijk was. Maar in dit geval, bij de wedstrijd Dalto-LDODK, ging het om een situatie waarbij de bal de korf wel of niet op tijd raakt. En daar zit de juryvoorzitter gewoon een heel stuk vandaan, volgens mijn beleving. Nou ja, het mag wat ze deden. Ik vond het heel opmerkelijk wat ze deden. Want ik weet ook dat de juryvoorzitter vooral als rol heeft om het wedstrijdprotocol te handhaven, de regels en de voorschriften. En ook kan hij de scheidsrechter adviseren, maar is er vooral ter ondersteuning van de scheidsrechter. En dit was wel een hele brede invulling van die rol, moet ik zeggen. Kijk, ze zitten er niet voor niks. Alle begrip dat ze proberen te adviseren. Maar deze was echt op de rand. En ik dacht nog wel van, ja, weet je, als we dit gaan doen, dan komt die VAR, die onze bondscoach ook best graag zou zien, dan komt die wel heel dichtbij. Want dan kun je ook echt goed gaan beoordelen wat de situatie is. Maar in dit geval vond ik hem erg op de rand.
Nou, als dit ertoe leidt dat we de VAR in gaan voeren, mogen ze het voor mij de komende weken nog 5 keer doen.
Nou, ik wil er wel iets over zeggen bij Fortuna. Want bij Fortuna was ik natuurlijk aanwezig en ik heb het daarna met Jurie Kok voor de camera en later met Marcel Luttig nog erover gehad. Ja. De goal van Harjan Visser was op een gegeven moment goedgekeurd. Het spel ging verder en de juryvoorzitter daar greep ook in. En heeft advies gegeven dan. Wij hadden het boven ook niet zo heel snel in de gaten. Dus ik op een gegeven moment zoiets, ja, misschien was het buiten de tijd. Nou, oké. De juryvoorzitter heeft daar ook gezegd, het was buiten de tijd de goal. En de scheidsrechters hebben die teruggedraaid. Ze hebben dat in de rust nagekeken. Inderdaad, als een soort VAR-moment. En de juryvoorzitter had gelijk. Het was buiten de tijd. En dan is het mooi dat we dat gebruikt hebben. Het is discutabel of de juryvoorzitter dat moet gaan bepalen wanneer een goal wel en niet telt. Dat is de vraag. Maar ik moet zeggen, een VAR-moment. Ja, ik moet zeggen, ik vind het prima. Alleen laten we die dan wel aanvragen door tegenstanders. En niet onbeperkt gaan benutten. Want dan worden we, denk ik, ook een sport waar we straks minutenlang zitten te wachten op VAR-momenten enzovoorts. Dat is bij het voetbal al irritant genoeg.
Ja, en dan in de vorm, zoals Jan Niewek een tijdje terug bij ons in de podcast inderdaad uitlegde, zo'n beetje als bij de hockey, dat je er eentje kunt aanvragen per helft. En als je hem gelijk hebt, dan hou je hem en anders ben je hem kwijt.
Nou, prima.
Ja,
ik denk een opvallend moment dat 2 keer nu in 1 speelronde gebeurt. Terwijl we het eigenlijk het hele seizoen nog niet echt hebben zien gebeuren. Juryvoorzitters die op deze manier zo ingrijpen.
Ze laten wel van zich horen in ieder geval dit weekend.
Zeker, ja, ze zitten er ook absoluut niet voor niks natuurlijk.
Helemaal waar.
Nou, dan het ene na laatste puntje alweer op onze agenda. Het KNKV heeft wat kenbaar gemaakt hoe ze willen verder gaan met de competities. Mocht dat na de persconferentie van eventueel aanstaande dinsdag of eentje later allemaal weer gaan lukken. Jacco, kun jij ons daar wat meer over vertellen?
Ja, het KNKV heeft aangegeven dat bij de hervatting van het wedstrijdkorfbal,
ja,
dat het de bedoeling is dat gewerkt gaat worden met pools van 4. En soms, wat er zijn pools van 7 ploegen, dan werken ze met een pool van 4 en een pool van 3. Maar over het algemeen werkt men met pools van 4. Dat betekent bijvoorbeeld, als we de hoofdklasse als uitgangspunt nemen, dat de beide hoofdklassepools worden gesplitst in 4 pools van 4.
Ja.
Die spelen vervolgens een hele competitie, dus in totaal 6 wedstrijden.
Okay.
En vervolgens spelen de nummers 1 van beide pools spelen tegen elkaar om in het gewone wedstrijd korfbal om te bepalen wie de promoveert. En in het geval van de hoofdklasse, wie de hoofdklassefinale gaan spelen.
Ja, dat is duidelijk. Dat betekent dus dat als het allemaal lukt en we gaan spelen, dat je als hoofdklasseclub met 8 wedstrijden te spelen straks in de Korfbal League kan belanden. Als ik dat goed heb uitgerekend.
Ja, volgens mij 9, want het wordt een dubbele beslissingswedstrijd, okay, zeg maar. En, ja. Tussen de nummer 1 en dan komt er nog een hoofdklassefinale. Dat betekent dan wel, hè, want nou ja, als het inderdaad gaat zoals het nu de bedoeling is, dan krijgen we ook een promotiedegradatiewedstrijd tussen de nummer 9 van de Korfbal League en de verliezer van de hoofdklassefinale.
Ja.
De verliezer van de hoofdklassefinale heeft dan 9 wedstrijden gespeeld. En de nummer 9 van de Korfbal League heeft er 16 gespeeld.
Ja.
Dat kan nog wel even mee gaan spelen qua fitheid, scherpte, noem maar op. Dus ja. Ik zou geen 9e in de league willen worden.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is een positie die denk ik geen enkele club überhaupt zou willen. Ja, Wilco, hoe kijk jij daarnaar? Goed dat het KNKV nadenkt om weer alles op te starten als dat kan?
Ja, ik denk dat dat heel goed is. En ik zou er ook naar streven om 5, 6 februari weer gelijk te starten. De voorbereidingstijd, als je nu weet dat je ongeveer mag gaan starten, heb je 2 weken. Nou, ze hebben al 2 maanden gehad. Dus ik zou zeggen, 5, 6, starten. Wedstrijd korfbal voorrang geven. En daarna aansluiten met breedte korfbal. En de hoofdklasse, ja, ik weet het niet helemaal. Want ik heb het niet helemaal gehoord van Henry Vermeerten gisteren bij DVO. Maar ik begreep dat er toch ergens een kruising toch nog zou plaatsvinden tussen de eerste en de tweede en de nummer 3 en 4. Maar of dat helemaal, misschien heb ik dat niet helemaal goed begrepen.
Oh, dat kan ook. Nou, dat zou kunnen, Wilco. Want ik baseer mijn buren even op het algemene persbericht over het wedstrijdkorfbal dat is uitgegaan.
Oké, ja, Henry had het volgens mij gisteren over kruiswedstrijden die ook daartussendoor nog zouden plaatsvinden. Dus okay. Ik denk dat het wel meer wedstrijden zijn. Maar dat scenario kennen we niet helemaal. En ik moet zeggen, ja, waarom maak het vast bekend? Want ja, we gaan starten. En doe dat gewoon. Je hebt tijd genoeg gehad om het voor te bereiden.
Ja, dat lijkt me ook. De tijd is... Nou ja, inderdaad, het ligt al even stil. Dus je zou zeggen, tijd genoeg om alle plannen helemaal concreet klaar te hebben liggen. Hopelijk voor het wedstrijdkorfbal, maar ook voor het breedte korfbal en alle jeugd, kunnen we natuurlijk snel weer gaan starten. Want dat is natuurlijk waar we het eigenlijk allemaal voor doen. Dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen. Het gaat als een speer vandaag. En dat betekent dat we gaan afsluiten met de voorspellingen voor speelronde 9. Dus ja, mannen, jullie weten inmiddels hoe het werkt. Ik noem de wedstrijd en jullie noemen de verwachte winnaar. En ik ga beginnen met Pool A, waar komende week alleen maar in het weekend gespeeld wordt. Jacco, KZ Fortuna.
Fortuna.
Fortuna. Dalto KCC, Tunjan.
KCC.
KCC. En LDODK Blauw-Wit, misschien wel een hele belangrijke en spannende wedstrijd, Wilco.
Ik verwacht dat LDODK de boel wel weer op de rit krijgt en gaat winnen.
Oké, we gaan eens kijken of dat ook gebeurt. Dan in Pool B hebben we natuurlijk dinsdag nog inhaalwedstrijd. Top DVO. Jacco, laten we hopen dat hij nu wel gespeeld gaat worden. Wat gaat daar gebeuren?
DVO gaat winnen.
DVO gaat winnen. Dan mag DVO in het weekend aantreden tegen PKC, Wilco.
Die gaat PKC deze keer winnen.
PKC gaat winnen, oké. Okay. Oost-Arnhem top, Tunjan.
Dat wordt top.
Dat wordt top. En de laatste is dan DOS 46 tegen GroenGeel. Jacco.
Oh, wat een leuke.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ik ga voor GroenGeel.
Voor GroenGeel. Oké, okay. Dus jij verwacht dat die de rug weer rechten na het verlies tegen DVO.
Nou, ook omdat DOS er ook niet lekker in zit. Dus, ja. En GroenGeel vecht daar voor zijn laatste kans.
Ja.
Ik ga voor GroenGeel.
Oké. Mannen, ik wil jullie bedanken voor jullie deelname aan de podcast vandaag. Het was weer reuze interessant om naar te luisteren. En voor de mensen thuis, ook jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren naar de Sunday Night Roundup. Reageren kan natuurlijk altijd op de socials van NL Korfbal en dat vinden we ook hartstikke leuk. Volgende week zijn we terug met aflevering 9 over speelronde 9. En ook de special met Kees Rodenburg houden jullie nog van ons te goed. Die komt er zeer binnenkort natuurlijk ook aan. Hele fijne avond en tot de volgende keer.